Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crisis is een invloedrijk economisch en historisch boek van Charles P. Kindleberger, later bijgewerkt met bijdragen van Robert Z. Aliber. Het behandelt niet een enkele crisis, maar het terugkerende patroon dat financiële markten al eeuwenlang verstoort. De kern van het boek is dat crisis zelden volledig toevallig zijn. Ze ontstaan vaak uit een combinatie van een schok, stijgend optimisme, meer krediet, euforie, daarna spanning en uiteindelijk paniek. Daarmee is het geen handboek vol losse anekdotes, maar een analyse van hoe menselijk gedrag, geld en marktdynamiek elkaar versterken. Het boek is vooral bedoeld voor lezers die willen begrijpen waarom bubbels steeds terugkeren, ook in moderne markten. Door historische voorbeelden te verbinden aan algemene mechanismen, laat het zien hoe hetzelfde patroon zich voordoet in verschillende landen en periodes. Van oude speculatiegolven tot de financiële crisis van 2008. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, het zesfasenmodel van financiële crisis als terugkerend patroon. De belangrijkste bijdrage van het boek is het idee dat financiële crisis vaak volgens een herkenbare volgorde verlopen. Eerst is er een verstoring of displacement, bijvoorbeeld een technologische ontwikkeling, beleidsswitch of geopolitieke verandering. Daarna ontstaat speculatie, omdat beleggers verwachten dat prijzen verder zullen stijgen. Krediet neemt toe, waardoor meer mensen met geleend geld kunnen meedoen aan de opwaartse markt. Vervolgens volgt euforie, waarin risico onderschat wordt en de overtuiging groeit dat de house blijvend is. Daarna ontstaan spanning en distress wanneer twijfel en verkoopdruk zichtbaar worden. Uiteindelijk komt paniek met gedwongen verkopen en scherpe prijsdalingen. Dit model is nuttig omdat het een losstaand incident omzet in een begrijpelijk proces. Het boek laat zien dat de afzonderlijke fasen niet alleen economisch zijn, maar ook psychologisch. Juist dat maakt het model bruikbaar voor het herkennen van oververhitting, ook buiten de voorbeelden die het boek zelf bespreekt. Ten tweede, krediet als versneller van opwaartse en neerwaartse bewegingen. Een tweede kernthema is de rol van krediet in het vergroten van instabiliteit. Het boek benadrukt dat krediet niet neutraal is, maar meestal meebeweegt met de conjunctuur. In goede tijden zijn banken, beleggers en andere geldverstrekkers bereid om meer risico te nemen, omdat stijgende prijzen vertrouwen wekken. Daardoor wordt de opgaande beweging versterkt en kunnen speculatieve posities veel groter worden dan met alleen eigen vermogen mogelijk zou zijn. Zodra de stemming omslaat, gebeurt het omgekeerde. Krediet droogt op, zekerheden worden strenger beoordeeld en partijen moeten activa verkopen om schulden af te bouwen. Dat maakt de daling dieper en sneller. Het boek maakt daarmee duidelijk waarom financiële systemen extra kwetsbaar zijn wanneer hefboomwerking groot is. De les is niet dat krediet onwenselijk is, maar dat het procyclisch werkt en daarom een bron van systeemrisico vormt. Voor beleid en toezicht is dat een belangrijk inzicht, omdat het laat zien waarom juist in boomtijden waakzaamheid nodig is. Ten derde, psychologie, QD-gedrag en de neiging om waarschuwingen te negeren. Het boek kijkt niet alleen naar cijfers en instellingen, maar ook naar menselijk gedrag. Een terugkerend idee is dat beleggers vaak beïnvloed worden door imitatie, hoop en angst. Wanneer anderen winst maken, ontstaat de neiging om mee te doen, zelfs als de waardering al hoog is. Dat QD-gedrag versterkt de euforie en maakt het moeilijk om op tijd afstand te nemen. Tegelijk nemen mensen informatie selectief waar. Succesverhalen krijgen meer aandacht dan signalen van risico en het idee dat deze keer alles anders is, verschijnt telkens opnieuw. Kindleberger en Aliber laten zien dat irrationaliteit niet betekent dat markten altijd onlogisch zijn, maar wel dat verwachtingen snel kunnen ontsporen zodra groepsdynamiek de bovenhand krijgt. Hierdoor wordt ook duidelijk waarom crises zich zo hardnekkig herhalen. Kennis van eerdere bubbels voorkomt namelijk niet automatisch nieuw gedrag. Het boek is sterk juist omdat het laat zien hoe emotie, reputatie en sociale druk de marktdiscipline tijdelijk verzwakken. Ten vierde, historische crisis als bewijs dat bubbels geen modern verschijnsel zijn. Een belangrijk verschil met veel actuele finansboeken is dat dit boek de tijdshorizon breed houdt. Het gebruikt historische episodes om te laten zien dat manias en crashes geen product zijn van één enkel tijdperk, maar al eeuwen terugkeren. Bekende voorbeelden zijn onder meer de tulpenmanie, de South Sea Bubble, de Grote Depressie, de Japanse vastgoed- en aandelenzepel en de crisis van 2008. Die brede selectie is belangrijk omdat het laat zien dat de onderliggende mechanismen sterker zijn dan de specifieke context. Technologie verandert, Markten worden internationaler en financiële producten worden ingewikkelder. Maar de combinatie van optimisme, krediet en paniek blijft herkenbaar. Voor de lezer levert dat historische diepte op. Het boek maakt crisis begrijpelijker doordat het ze naast elkaar zet en de overeenkomsten zichtbaar maakt. Dat is vooral waardevol voor wie financiële gebeurtenissen niet als uitzonderingen wil zien, maar als onderdeel van een terugkerende economische geschiedenis. Tot slot, waarom het boek nog steeds relevant is voor beleid, toezicht en beleggers. Het boek is niet alleen beschrijvend, maar ook normatief in de praktische zin. Het wijst erop dat crises vaak erger worden wanneer instellingen en beleidsmakers te laat reageren. Snelle en doortastende actie kan schade beperken, terwijl twijfel of uitstel de paniek verergert. Daarmee is het boek relevant voor centrale banken, toezichthouders, beleidsmakers en ook voor beleggers die willen begrijpen hoe kwetsbaar markten kunnen worden. De waarde zit niet in een simpele voorspelling van de volgende crisis, maar in het herkennen van signalen van oververhitting en fragiele financiering. Het boek onderscheidt zich van veel andere werken in hetzelfde genre doordat het historisch breed is, maar tegelijk een helder analytisch raamwerk biedt. Het is dus geen pure kroniek en ook geen puur theoretische verhandeling. Juist die combinatie maakt het bruikbaar. Wie dit boek leest, krijgt geen garantie tegen verliezen, maar wel een beter begrip van de structuur achter financiële instabiliteit en van de grenzen van marktoptimisme. Concluderend. Dit boek is vooral de moeite waard voor lezers die financiële markten, economische geschiedenis, bankwezen of beleid bestuderen. Maar ook voor beleggers en bestuurders die willen begrijpen waarom crises steeds terugkeren. De grootste praktische opbrengst is dat het je leert kijken naar de fase voor de crash, niet alleen naar de crash zelf. Je leert hoe kredietgroei, euforie en kuddeugedrag samen een bubbel kunnen opblazen, lang voordat de problemen zichtbaar worden. Intellectueel gezien is het boek sterk omdat het geschiedenis en theorie op een toegankelijke manier verbindt. Het onderscheidt zich van veel andere boeken over crisis doordat het niet blijft hangen in één periode, één markt of één schuldige, maar een breed en herhaalbaar patroon laat zien. Daardoor werkt het zowel als historische gids als denkraam voor het heden. Voor wie een serieuze, analytische uitleg zoekt van financiële instabiliteit, is dit een klassiek en blijvend relevant boek. Als je ons wilt steunen, Robert Z. Aliber, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.